Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is 1 Johannes 3 en Openbaringen 3. We noemen nu 1 Johannes 3 en Openbaringen 3. We zingen psalm 116 vers 1 en 10. Psalm 133 vers 1, 2 en 3. Psalm 73 vers 12. En Psalm 98 vers 4. We noemen nu nogmaals de schriftlezing 1 Johannes 3 en Openbaringen 3. En de psalmen voor vanmorgen zijn Psalm 116 vers 1 en 10, Psalm 133 vers 1, 2 en 3, Psalm 73 vers 12 en Psalm 98 vers 4. We wensen u een goede dienst.
Onze hulpe en onze verwachting zij ook in deze ochtenduren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten de welke voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat we dan zingen zouden van Psalm 116, daarvan het eerste als mede tiende zangvers. 116, het eerste. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij necht zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. Alsmede tiende, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. 116, 1 en 10. Uw gewijde aandacht vindt de schriftlezing in de eerste plaats in de eerste brief van Johannes, het derde hoofdstuk, de verzen 9 tot en met 17. De verzen 9 tot en met 17 van 1 Johannes 3 en vervolgens het boek der Openbaring, hoofdstuk 3. Vers 7 tot en met 13. Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. Bij herzegging dus 1 Johannes 3, vers 9. En Openbaring 3, vers 7. Doch dat we voor eerst gesteld mochten worden, ook wat betreft onze ziel, onder de tucht van des Heren. Heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem, en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was en zijn broeder doodsloeg, en om een wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, terwijl wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in den dood. Een iegelijk die zijn broeder haat, is een doodslager. En gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed der wereld heeft en ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? En schrijf aan een engel der gemeente, en die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woorden bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagogen des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen en dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking, die over de hele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt, omdat er niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken en tot een pilaar in den tempel mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan, en ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam der stad mijns Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems, en die dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en ook in mijn nieuwe naam, die oren heeft, die horen wat de geest door de gemeente zegt, tot zover.
Dat we dan het aangezicht des Heren in de weg van gebed zouden zoeken. O heilige en rechtvaardige Heere, die alle dingen regeert, elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht, en alle weersomstandigheden zijn door u bepaald, en zo konden we deze schone zondagmorgen ons begeven naar uw huis. Ach, er zijn geen belemmeringen, maar het vlees zoekt belemmeringen. En die kunnen ook in de weersomstandigheden zijn. Maar ach, Heere, wanneer daar een honger en een dorst mag zijn naar uw huis. Wanneer daar mag zijn een heilige heilsbegeerde om te horen de woorden van de levende God. O, wat zou ons dan hinderen dan? Het breekt als het ware de mens overal doorheen, want dan is het de drijvende kracht van uw geest die hem naar uw huis komt te drijven. En gelijk Anna de profetes en Simeon gedreven werden door uw geest. En u kent ge de gemeente, ge weet hoe dat ze hier ter neder zit, hoe dat ze hier gekomen is. Ach, wat een wonder wanneer we zo de gemeente nog voor ons mogen zien. En wanneer we nog mogen zien dat ze ten neder zit. Ach, mocht het zijn, Heere, dat gij in heilige, en we spreken het uit in eerbiedige zin, u mocht verheugen ook hier over een gemeente die u benodigt, een gemeente die naar u vraagt. Een gemeente die in af- en aanhankelijkheid, in gehoorzaamheid, de weg naar uw huis gaat op de zondagmorgen. Ontferm u dan de gemeente. En als het anders zou zijn, dat we niet in die heilige heilsbegeerte verkeren, mocht ge ze dan voor het eerst in onze zielen willen leggen, zoudt gij dan in ontdekkende gangen ons schuldig willen stellen, zodat we de schuld gaan mijnen. En waar de schuld gemijnd wordt, daar kan een mens met de schuld niet leven. Dan gaat hij toch roepen, is er nog een wettig middel om die schuld kwijt te raken, ofwel haar te betalen? Ontferm u zo degene die zo voor eigen rekening hier zitten. En mocht gij dat werken door uw geest in hun harten. En daar waar het ooit waar geweest is, maar de levendigheid verdwenen is, schenk daar, mocht het zijn, door uw geest al bij vernieuwing op de plek van schuld gebracht worden. Want dan elke vernieuwende bediening der genade gaat toch eerst vooraf een plaatsmakende bediening der ontdekking. Gedenk gij zo dan nog? En gedenk gij ons alle tezamen, zoals we hier zijn, de jeugd en de kinderen der gemeente. Mocht ge maar geven dat ook de jeugd en de kinderen zouden verstaan waar het om gaat. En wanneer we in uw huis zijn. En dat het voor hen toch ook geen dwangmatigheid zou zijn. Maar dat het voor hen toch ook mocht zijn met vreugde in het huis des Heren te gaan. Staat er niet van uw lieve zoon, de Heer Jezus Christus, toen hij 12 jaren oud geworden was, dat hij moest zijn in de dingen zijn vaders, daar lag zijn vermaak en zijn vreugde. Ach, zou nog kunnen dat gij, o Heilige Geest, die daar in Christus woonde en woont, ook wilt wonen in de harten van onze jongens en meisjes, van onze catechisanten en alle die tot de gemeente behoren in hun jonge jaren, opdat ook zij in deze wereld apart gezet mogen worden, geheiligd mogen worden, en opdat ook zij door uw woord en geest getroffen werden, zodat ze niet meer in het oude patroon voort kunnen, maar dat ze nieuwe mensen worden. Gedenk zo onze jongens en meisjes, onze jeugd, onze kleine kinderen. En want toch, het zal voor hen veel aan moeilijk zijn, maar als uw geest werkt, ach Heere, dan werkt uw geest het ook zonder verstandelijke kennis en begrip van de woorden die de Heilige Schrift ons noemt. Werk in de harten der kinderen die op het erf des verbonds geboren zijn. Gelijk we het gehoord hebben dat er wederom een kind der gemeente geboren is. Een kind wat bij deze gemeente behoort, ook al is het dan geplaatst binnen in een gezin. Met een naam en met een adres. Maar kinderen der gemeente, mocht het zijn dat ouders ook gebruikt werden, heren. Opdat het zij dat dit kindeke daar mocht leren kennen, de verbondsmiddelaar. Want het gaat toch om de kennis van Christus, om in hem met u verbonden te worden. En als dit kindeke nu alzo mag worden opgevoed, en ouders en grootouders en omgeving de gebedsgenade mochten ontvangen om het als opgebonden eeuwigheid aan u aan te bevelen, wat zou het een wonder zijn. Heere, gedenk ons alle tezamen, zoals we hier zijn. Gij weet wie hier gezond is, of zich gezond voelt. Gij weet wie gevoelt afbraak van lichaam of geest of geheugen, nochtans in uw huis zijnde, nochtans hier luisterende, ook of er zijn die verder krank zijn verpleegd in verpleeg- of verzorgingstehuizen, ook de familie Boes aan u aanbevelende, hemzelf ten aanzien van datgene wat er staat te gebeuren. Mocht het zijn dat hij ook daardoor heen geleid werd en dat het nog resultaat zal mogen hebben dat dit staat te geschieden. Te meer daar uw roepstemmen daar ook zijn, omdat we weten dat ook zijn huisvrouw tot 2 maal toegevallen is en daarmee haar ongemakken moet dragen. Zoudt gij zo ook dat echtpaar willen schenken, dat ze maar in geestelijke zin gebrekkig mochten zijn en in geestelijke zin hulpbehoevend zijn, en in geestelijke zin vragen naar de Heere en zijn sterkte in Christus. Ach, Heere, zo dragen we de ganse gemeente aan u op met alle zorgen en noden, ten aanzien van hen die hier zijn, ten aanzien van hen die vanwege ziekte hier niet zijn, ook ten aanzien van hen die eigenlijk hier zouden moeten zijn, maar eventueel thuis zijn gebleven, om welke reden dan ook. Ook zij behoren tot de gemeente. Schenk ze indachtmakende bediening van uw geest, stilzettend werk door u de derde persoon. Mocht ge zo met de ganse gemeente willen zijn, nog schenken dat ook hier toch een man uw raads gezonden worden, die hier uw goddelijke getuigenis mag uitspreken, de mensenkinderen pastoraal mag bezoeken, de catechisaties mag geven, en dat dat dan door uw lieve geest zal mogen zijn, dat op onderscheidende wijze hij wet en evangelie mocht komen uit te dragen. Ach, zo ligt het alles in afhankelijkheid en aanhankelijkheid aan u, als het door uw geest in ons goed mocht zijn. Maar wij zijn mensen die van nature altijd uw heilige geest tegenstaan. Gedenk dan de kerk en de gemeenten over de lengte der aarde waar ze nog samenkomen. Gedenk degene die u vrezen. Zou het genoeg en dorst willen schenken aan hen die uitdelers menigerlei genade hebben te zijn, dat ze door uw geest al zo mochten spreken en al zo dat woord van u uitdragen. Gedenk in Christus uw Zoon, door uw aangezicht lichten, en dat gij zo uw kerk en uw gemeente wilde vergaderen naar de raad uw eeuwige verkiezing, afsnijdend alles wat van de mens is en schenkend dat uw eenzijdig drie-enig godswerk verheerlijkt mocht worden. We spreken dat alles in de Zoon van uw welbehagen, uit vrije gunst alleen, in uw naam ter ere. En zoudt gij alzo in uzelf redenen willen nemen om op ons ten neder te zien, in het luisteren, ook in het spreken. En wat dacht, Heere, wanneer gij de hand tot de mond legt, letterlijk, verstandelijk of geestelijk, wie zal spreken? Ook uw knecht Zacharias moest stom zijn, ook al was het vanwege zijn eigen vlees. Maar het zou toch geen wonder zijn als het al zo met een prediker zal zijn. Gedenk gij zo gemeente en prediker tezamen. Och, dat uw hemelen scheurdet en dat gij neder woudt komen en de bergen van zonde voor uw aangezicht mochten versmelten uit genade. Amen. Dat we dan nu zouden zingen van Psalm 133, het eerste. Ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Twee, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen als de olie die van Aarons hoofd gedropen. En drie, waar liefde woont, gebiedt de Heere den zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. 133, 1, 2 en 3. tekstwoorden deze uren vindt u gewijde aandacht opgetekend in Openbaring 3, vers 7 het begin en vers 9 het einde. 7a en 9 het einde. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is. En bekennen dat ik u lief heb. En we schrijven daar dan boven een liefdevolle gemeente. En des Heeren Geest bepaal ons bij een viertal gedachten. Ten eerste de liefde tot de broeders. Ten tweede de liefde van Christus. Ten derde de liefde tot het woord. En ten vierde de liefde tot de wereld. Dus ten eerste de liefde aangaande de broeders. Ten tweede de liefde van Christus. Ten derde de liefde aangaande het woord. En ten vierde de liefde tot de wereld. En mijn geliefde met mij op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Het plaatsje Philadelphia was gelegen in Mysie, niet ver van Lydië in Klein-Azië, het huidige Turkije. Plaats lag in de buurt van Sardis, omringd door wijngaarden en vulkanische vlakten. En vanwege de wijngaarden was daar ook een cultus, een religie, namelijk die van Dionysius, de afgod van de wijn en de dronkenschap, zouden we wel kunnen zeggen. Een afgod die ook in onze dagen veelvuldig wordt aangebeden. Deze stad, er was niet een erg aanzienlijke stad. De geleerden zeggen dat Philadelphia de minst aanzienlijke is van de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn en die hier genoemd worden in Openbaring. Deze stad had een verbindingsweg, een hoofdweg ten aanzien van Smyrna en Pergamon. En ze was genaamd naar Attalus Philadelphus. Deze man was een koning van Pergamus die de stad eenmaal gesticht heeft. Voorts is bekend dat de gemeente veelal getroffen werd door aardbevingen. We noemden al dat vulkanische. Ook de Romeinse schrijver Tacitus schrijft daarvan ten tijde van keizer Tiberius dat er een aardbeving was die het plaatsje grotendeels verwoestte. Het was dus niet een plaats met een grote bloei, maar eigenlijk een armoedig plaatsje. Een armoedige gelegenheid. We zouden van Philadelphia kunnen zeggen wat er staat van Smyrna. Gij zijt arm. Maar bij Smyrna staat erbij, doch gij zijt rijk. En dat zou ook van Philadelphia gezegd kunnen worden. Want de vaderen hebben daarbij aangetekend, daar was een zeer schone en vrome gemeente. Het is alsof ik daar iets in proef van heimwee wat de vaderen uitdrukken. Ach, dat er meer zulke gemeenten mochten zijn. Zeer schoon en vroom. Net als Smyrna. Want deze beide gemeenten krijgen een brief van het hoofd der kerk. Een brief zonder waarschuwingen, zonder beschuldigingen en verwijten. Een brief die bemoedigend, vertroostend en aansporend is. Dat is een grote zaak als dat al zo mag zijn. Deze gemeente zouden we ook kunnen noemen een liefdevolle gemeente. Misschien zegt ge prediker, hoe komt ge daarbij wel? Dan kom ik weer op de naamgever van deze stad, Philadelphus. En ziet, ik weet niet of de inwoners van Philadelphia dat zo verstaan hebben innerlijk. Maar het is een naam waarvan een verklaarder zegt, ze is wel zeer gepast voor een christelijke gemeente. Want Philadelphia betekent broederlijke liefde. En ziet, wanneer we die naam noemen, dan heeft een ieder de hand in eigen boezem te steken en zichzelf te onderzoeken. En als gemeente hebben we ook onszelf om te onderzoeken of deze naam ook voor onze gemeente en voor onszelf persoonlijk zou mogen gelden. En dat we de naam Philadelphia dragen. De inwoners zullen dat in Philadelphia denk ik wel verstaan hebben wanneer ik deze brief zo kom te lezen. Want uit die brief blijkt dat daar inderdaad geestelijk leven was. En als dat geestelijk leven is, dan wordt ook die broederlijke liefde gekend. Je zult het met me eens zijn, want we hebben allemaal Psalm 133 meegezongen, neem ik aan. En wat staat er in Psalm 133? Daar staat geschreven dat er zonen van hetzelfde huis zijn die als broeders samen wonen en samenleven. Het gebeurt niet altijd dat in het gezin en broers en zusters in goede harmonie samenleven. Ze leven nog wel eens in concurrentie tegenover elkaar. Dat is niet goed, jongens en meisjes, als dat zo is. En maar ook in de gemeente is het niet goed als het al zo zou zijn. Dat daar geen broederlijke liefde is. Wat zijn broeders? Ach. Van nature zijn we allemaal broeders, mensen. Broeders in Adam, vijandige broeders, geneigd om God en de naaste te haten. Dat leeft in ons aller hart van nature. Ach, het kan zijn dat we elkaar broeders noemen in geestelijke zin, omdat we zeggen, nou, we zijn allemaal in het verbond en we dragen allemaal het teken der heilige doop, dus we zijn allemaal broeders. Ja, maar dan wel in uitwendige zin, want daardoor worden we geen echte broeders. Broeders, dat is ook niet alleen maar de uiterlijke vorm, de beleefdheidsnorm, de emotie. Maar het moet werkelijkheid en waarheid zijn. En Psalm 133 laat zien dat het waarheid is. Want wat zijn zonen van hetzelfde huis? Wel, die hebben drie kenmerken. En ik hoop dat je nog steeds de hand in eigen boezem hebt om jezelf te onderzoeken of je die drie kenmerken kent. Broeders, zonen van hetzelfde huis, die hebben één en dezelfde God. En vader. Anders zijn het niet zonen van hetzelfde huis. Ten tweede zijn ze alle tezamen geboren door de geestelijke, moederlijke bediening van de wederbarende Heilige Geest, zoals deze psalm spreekt. Van de heilige zalfolie die van Aarons hoofd afdruipt door zijn baard en tot in zijn klederzoon. En ten derde hebben ze alle dezelfde oudste broeder, namelijk de Heer Jezus Christus, de borg en middelaar. En dan zoon van hetzelfde huis, die samenwonen. Dat betekent dat daar de oefeningen der liefde zijn. Dat daar de betrachting der liefde is. Dat daar de praktijk van het liefde en leven is. Wel, wanneer we inderdaad de hand in eigen boezem hebben en onszelf onderzoeken Ach, dan kan het ook wel goed zijn die hand eens uit die boezem uit te trekken en die hand eens te bezien. Misschien is ze wel aan beide kanten wit vanwege de uitslaande melaatsheid. Dan moeten ze zeggen, ach, het ontbreekt aan deze Philadelphia, aan deze broederlijke liefde. Dat is heel verdrietig, heel treurig. En wanneer dat ontbreekt, dan kan het wel eens zijn dat we tot en met onze staat toe onszelf onder onderzoek en moeten stellen. Ik weet wel, de liefde is een godsgeschenk en een godswerk. Dat zit niet in ons mensen. Wij mensen kennen die liefde niet. Maar de Heere kan dat geschenk in het hart geven. We lezen dat in het Oude Testament in het Hooglied. En in het Nieuwe Testament 1 Korinthe 13, het Hooglied der Liefde. Denk aan Jonathan Edwards die daar zulke kostelijke hooggestemde predikatie van geschreven heeft. Broederlijke liefde is kenmerk van Gods ware kinderen. En dat is een werk, een blijk en een vrucht van genade. Johannes de apostel der liefde, komt daar met zoveel kracht van te spreken. Vandaar dat ook een gedeelte gelezen is uit de Johannesbrief. Dat wanneer daar de liefde tot God is, de liefde van God is, dan kan het niet anders of het moet zijn uitstraling hebben naar de broeders, naar de medeleden van hetzelfde geestelijke huis, gezin. En ach, waar wordt het gevonden in onze donkere tijden, die we in zekere zin wel als geesteloos mogen typeren of moeten typeren. Van de eerste christelijke gemeenten werd door de heidenen gezegd, ziet hoe lief zij elkander hebben. En Paulus schrijft, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. En elders schrijft hij, dient elk de ander door de liefde. Of vrede zij de broederen en liefde. Kijk, en hier in Openbaring 3 lezen we van een gemeente in de eindtijd. En in die eindtijd waarin de liefde verkoudt en verkoelt, komt daar dit getuigenis van zulke liefdevolle gemeente. Wat is dat een wonder Gods, dat in die koude, koele, kille eindtijd dit toch daar mag zijn. Deze tijd waarin de zelfliefde groeit en de liefde tot de zonde en tot de dingen des vleeses. En daar zulke gemeente. De Heere kent deze gemeente. Hij weet van deze gemeente. Hij heeft gezegd, de meeste van deze drie, geloof, hoop en liefde, is de liefde. Terwijl geloof en hoop toch geen bijzaken zijn, maar wezenlijke hoofdzaken. En de liefde die gaat er nog bovenuit. Ach, mijn geliefden, we leven het jaar 2009. En waar wordt dat nog gevonden? In waarheid. Welke kerk of gemeente kan dat nog in waarheid van zichzelf zeggen? In verwondering, liefde tot de broeders. Toch een grote en rijke zaak als dat daar mag zijn, als dat gevonden en mag worden in een gemeente. En toch is dat nog niet het hoogste en het grootste. Want we noemden nu ten eerste de liefde tot de broeders, maar er is een zaak die daar nog bovenuit gaat. Dat is de liefde des Heren. Want die broederlijke liefde, die moet een wortel hebben. die heeft ook een wortel. Waar ligt die wortel? Die ligt in de liefde Gods. Het is groot wanneer een mens in waarheid mag zingen. Wat we gezongen hebben, Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. Maar ziet wanneer die dichter dat zegt, God heb ik lief. Dan heeft hij geleerd dat er wat aan vooraf gaat. Ja, zult u zeggen, dat gaat vooraf. De diepten, de smarten, de angsten en de banden van dood, hel en zonde, zeker. Zeker gaat dat vooraf. Maar er gaat nog iets vooraf. Weet u wat eraan vooraf gaat dat een ziel God lief heeft? Dat is dat God die ziel heeft lief gehad vanuit zijn welbehagen en vanuit zijn verkiezende liefde vandaan. Dat gaat vooraf. Dat is het eerste. Want wij hebben God lief, staat er geschreven, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En ziet, dat is dan een volgende vraag die aan de gemeente wordt voorgelegd. Mogen we dat weten, gemeente? Mogen we weet hebben van de liefde Gods, dat die in onze harten is uitgestort geworden en dat die tekstwoorden van Johannes 3, vers 16 waarheid zijn geworden. Al zo lief heeft God deze wereld die ik ben gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. In de dood, in het verderf. Om mijnent willen dat ik niet zou verderven. Kijk, daar wist die gemeente van Philadelphia ook van. Want dat staat er geschreven, dat ik u lief heb. Dat zouden de buitenstaanders bekennen, maar dat mogen ze zelf ook ervaren en proeven in hun ziel. Dat ik u lief heb. Dat is een woord wat ook in het Oude Testament tegenkomen, namelijk in Jesaja 43. Daar staat geschreven: van toen af dat gij kostelijk zijt geweest, in mijn ogen zijt gij verheerlijkt geweest. En ik heb u lief gehad. Ik heb u lief gehad. Daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volk in plaats van uw ziel. En dat Oude Testamentisch woord, ja, dat is het woord wat hier in Openbaring 3 geschreven wordt aan de gemeente van Philadelphia. Dat is het grootste. Niet dat de bruid de bruidegom lief heeft. Natuurlijk is dat groot. Dat is geweldig. Dat is onbevattelijk. En voor zo'n afhorerende ziel, dat is zo groot, dat is niet uit te drukken, maar dat de bruidegom de bruid lief heeft, is nog grote wonder. Zoals Isaac die bruid die van verre landen gebracht werd, dat hij haar die hem onbekend was, lief had. Het staat dit woord des Heeren geschreven. Isaac had Rebecca lief. En die meerdere dan Isaac, die heeft zijn zwarte bruidskerk lief. En met een liefde die onbeschrijfelijk is en onuitdrukkelijk is. Een liefde die daar is vanuit de raad des Allerhoogsten vandaan. Een liefde die in de tijd gebleken is en die in de tijd openbaar is geworden. Een liefde die zo groot is dat hij mens voor haar is geworden. Christus werd mens voor de gemeente van Philadelphia. Hij verloste die gemeente van haar zonde. Hij had dus een gemeente lief die niet zondeloos was, maar een zondige gemeente om haar te verlossen van de zonde. Zijn liefde is gebleken in de drie ambten die hij bekleedde als middelaar. En nu, wanneer hij is opgevaren naar de hemel, nu schrijft hij een brief aan zijn gemeente. En dan schrijft hij, hoewel ik in de hemel ben, ben ik u, Philadelphia, niet vergeten. Nu is mijn liefde niet minder geworden, want mijn liefde voor u is nog dezelfde onveranderlijke liefde. Ik had u niet lief, ik heb u lief, terwijl ik in de hemel ben en gij op de aarde zijt. Ik heb u lief. En dat schrijft niet Johannes de apostel der liefde, dat schrijft Christus zelf. Dat schrijft de koning der kerk zelf aan zijn bruidsgemeente. Is dat geen wonder? En is er dan een volk in ons midden wat hem zo mag liefhebben? Omwille van zijn persoon, omwille van zijn heerlijke ambten, omwille van zijn kostelijke woorden, omwille van zijn aanbiddelijke werken en deugden. Is er niet een volk in ons midden wat mag zeggen, mijn lieve koning, beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven? Is er een volk in ons midden wat mag zeggen, mijn lieve bruidegom, ik heb u lief, boven alle andere liefsten, boven allen die ik o schande ooit bemind heb, maar ik kan ze niet meer beminnen, ik wil ze niet meer beminnen en ik zal ze niet meer beminnen als u dat geeft, want gij gaat die alle verre te boven, gij staat op een unieke, enige hoogte. Ach, geliefden, dat is te mogen uitspreken vanuit de ziel in waarheid tot den Heere. Ach, dan kan het als het ware zijn dat er een tweegesprek is tussen den Heere en tussen die ziel. En dat die ziel tot haar Heere mag zeggen, Heere, hoe oud is uw liefde? Wanneer is ze begonnen? En dat hij zal zeggen, Philadelphia, mijn liefde, die is in de eeuwigheid begonnen. In de nimmer begonnen eeuwigheid ben ik begonnen om u lief te hebben. Vanuit de raad van mijn God en mijn Vader vandaan. Oh, dan zal die ziel zeggen, mijn lieve bruidegom, waarom hebt gij mij toch lief? En dan zal hij antwoorden, ik heb u lief, omdat mijn Vader u lief heeft in verkiezende liefde. En zou ik niet lief hebben die mijn Vader lief heeft in zijn verkiezing? Ik heb u lief omwille van het welbehagen en de deugden van mijn Vader. En als die ziel dan zal zeggen tot hem, Heere, welke is de maat van uw liefde? Ach, dan zal hij zeggen, Philadelphia, de maat van mijn liefde die is niet te meten, de hoogte daarvan niet, en de diepte daarvan niet, en de lengte niet, en de breedte niet, zonder pijl, daar kan niemand enige maatstaf aankomen te leggen. Ach, misschien dat Philadelphia zegt, wanneer ik zie op mijzelf, ach, wat vind ik dan een zonden, een schulden, een afmakingen, zal uw liefde zo lang duren, zal ze zo lang door kunnen gaan? En dan zal hij tot zijn kerk zeggen, mijn liefde is vanuit de nimmer begonnen eeuwigheid en ze gaat door tot in de nimmer eindigende eeuwigheid. Er zal nooit een einde aan kunnen komen. Ja, maar als er dan vijanden komen en als die vijanden proberen om die liefde uit te blussen, ach, dan antwoordt hij met de woorden van het Hooglied. Vele wateren zullen proberen die liefde uit te blussen, maar ze kunnen die liefde niet uit te blussen. De wateren van vervolging, van vijandschap, gemeenschap van tegenstand vanuit de hel en vanuit de wereld vandaan. Ze kunnen mijn liefde voor u niet uitblussen. En wanneer die ziel zal zeggen, maar in de eindtijd. En wanneer alles zo donker, zo duister wordt. Wanneer alle zekerheden wankelen en wijken. Wanneer er eigenlijk niets meer overblijft wat vast is. Wanneer de hemel hoge bergen zullen wijken. Zal uw liefde dan nog stand houden. Dan zal hij zeggen, mijn liefde verbond. Als een eeuwig verbond. Dat kan niet wijken. En dat kan niet wankelen. Ja, mijn heren. Wanneer er dan in mijn ziel door diverse oorzaken en redenen, waarvan ik wel weet en herken met schuld en schaamte dat het niet goed is, wanneer er dan bij mij twijfel in mijn hart komt, ach, zal dan uw liefde zich niet terugkomen te trekken? Ach, dan zegt de koning der kaart. Ook dan blijft mijn liefde dezelfde. Want ik bevestig u dat door middel van deze brief. Ik bevestig u dat door middel van mijn woord en mijn beloften. En ik bevestig u mijn liefde door middel van de beide sacramenten die als tekenen en zegenen van mijn liefde zijn. O, die ziel. Als ze daar zich mag uitspreken tot haar heren, dan zal ze nogmaals haar stem verheffen. En dan zal ze zeggen, heren, maar wanneer ik zondig en wanneer ik terugval in de wereld en wanneer ik het vlees behaag en wanneer de eerste liefde verlaten wordt, net als de gemeente van Efeze. Wat dan, heren? Dan zal hij zeggen, dan zal ik u kastijden. Misschien met strenge kastijdingen. Maar bedenk dan, dat ik kastijd die ik lief heb. Dat staat daar ook in Openbaring geschreven. Ik kastijd die ik lief heb. Maar mijn liefde zal ik van u niet wegnemen. Ook al kan het zijn dat ik een ogenblikje de genieting van mijn liefde weg moet nemen. Dan zal de liefde zelf niet worden weggenomen. O, dan zoek ik u op wanneer gij uw eerste liefde verlaat. Dan kom ik aan de deur van uw hart kloppen gelijk ik geschreven heb in het Hooglied. Dat ik daar kwam en ik klopte aan de deur van de bruidskerk toen ze daar op haar rustbed lag. Op de kussens van haar gevoeligheden, van haar indrukken, van wat zij bevindingen noemde. Van mijn weldadigheid en mijn persoon niet nodig had. Dan zal ik komen. En dan zal ik kloppen aan de deur van uw hart. Net als wat ik gedaan heb bij Laodicea en bij Efeze. O geliefden, zijn dat geen wondere zaken. Als er zulk een tweespraak mag zijn tussen de ziel en haar heren. Als die ziel mag zeggen, maar heren, zult gij dan nooit berouw hebben van uw liefde. En dan zal hij zeggen, nooit. Want mijn liefde is onberouwelijk, onveranderlijk en onvernietigbaar. En wanneer daar dan beschuldigers zijn en aanklagers en binnenpraters, en wanneer ik het niet meer kan geloven dat gij mij lief hebt en dat ik u lief heb. Wel, zegt Christus dan tot de gemeente van Philadelphia, wel, dan wijs ik u op wat ik door middel van mijn dienstknecht Paulus geschreven heb. aan de gemeente van Rome in het 8e hoofdstuk. En wat heeft hij daar geschreven? Daar heeft hij geschreven: wie kan ons scheiden van de liefde des Heren? Er is toch niets wat kan scheiden? Geen dood en geen hel, geen machten, geen krachten, geen tegenwoordige en geen toekomende er kunnen de ziel scheiden van hem, ziet ge, geliefden. Liefde tot de broeders, een grote, onmisbare, noodzakelijke zaak, een gift van God. Maar de liefde van de Heere, dat gaat alles te boven. Dat is het hoogste, dat is het diepste. Dat is zo'n groot wonder, dat te mogen weten en dat te mogen kennen, dat die ziel het mag uitroepen. In al haar ellende en nood, ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wel, gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat daar verder volgt in Psalm 73, het 12e zangvers, welk we eerst een moment samen willen zingen. 73 vers 12. Geliefden, de gemeente van Philadelphia was ook een gemeente en die liefde had tot het woord des Heren, liefde tot het heilige evangelie, liefde tot hem die deze brief geschreven heeft, dat blijkt wel. Want er staat geschreven dat ze het woord bewaard hebben. En wat bewaar je? Ja, je bewaart datgene wat je kostbaar acht, wat je dierbaar acht. Datgene waarvan je zegt dat heeft waarde voor mij. Dat bewaar je. Dat bewaar je zuinig. Dat berg je weg, dat niemand erbij kan. En soms, ja, bewaart een mens ook wel eens dingen zo goed dat hij niet meer weet waar hij ze neergelegd heeft. Maar ik denk dat het niet zo was met de gemeente van Philadelphia. Ik denk dat het met de gemeente van Philadelphia iets anders was. Die gemeente van Philadelphia, die zal het woord wel bewaard hebben, zoals Maria van Nazareth dat deed. En hoe deed Maria dat? Ach, misschien weet u het wel vanuit uw hart vandaan. Ja, misschien ook het hoofd, maar uit uw hart vandaan. Maria bewaarde al deze woorden en al die dingen die ze meemaakte, die bewaarde ze in haar hart. Die bewaarde ze op de dierbaarste plek, in het hart. En zijn er die door genade, door de Heilige Geest, zo het woord des Heren in het hart mogen bewaren. Zijn er die dat woord zo kostbaar en dierbaar achten, dat ze het in het hart hebben weggeborgen. Heel diep. Dat er niet meer bij kan. Nee, van Maria staat wat anders. Van Maria staat overleggende die in haar hart. Die was in haar hart daarmee bezig. Daar waren zielswerkzaamheden door de Heilige Geest. Daar was een bewaring in het hart, een overleggen, een biddend vragen om licht en waarheid van de Heilige Geest, opdat dat woord naar haar inhoudelijke zijde verklaard en toegepast mocht worden en dat ze het zou mogen verstaan. Zo het woord te bewaren in het hart, jong en oud. Wat is dat een voorrecht? Als er zulke mogen zijn die door genade dat mogen beoefenen, zuinig, omdat het u dierbaar is, zodat niemand het u kan ontstelen en het u kan weghalen. Mijn woord. De kanttekening zegt het woord, mijn leidzaamheid, omdat het evangelie spreekt over het lijden en de lijdzaamheid van Christus en doorgaans ons vermaand tot lijden en tot lijdzaamheid. Het woord wat bewaard werd vanuit Philadelphia, dat is het woord mijner lijdzaamheid. Dat is een wonder. Wat wordt dat woord dierbaar? Als het spreekt van het lijden en de lijdzaamheid van Christus. Als dat in de ziel gekend mag worden. Wat wordt dat woord van God dan een lief en dierbaar, heerlijk, beminnelijk woord. En het spoort ons aan, zeiden de vaderen, tot lijden en lijdzaamheid. De natuur huivert daarvoor. De natuur die doet als het ware een stap terug. Lijden. Lijdzaamheid, daar ben je bang voor, dan trek je je terug. Maar de kerk, die weet van een lijdende en lijdzame borg, die heeft van hem ook de belofte. Wat zeg ik? De belofte. Zo meester, zo kan. Het lijden van mij, dat zal zijn terugslag vinden en zijn weerslag vinden in u mijn gemeente, want gij zult om mijnentwil moeten lijden. En bij mij vandaan wil ik door mijn geest u de leidzaamheid geven. Verstaat u dat? Mag dat beoefening in uw ziel zijn? En mag u zo het woord des Heren bewaren? Dat woord bewaren, en dan gebruik ik maar een beeld. Bewaren als een drankeling die daar in het water ligt met de kokende golven. Maar hij klemt zijn geloofshanden vast aan de reddingsboei. Dat woord bewaren als een kompas. Wanneer zwarte wolken de hemel verduisteren, op de sterren afgaande, kan men zijn koers niet bepalen. Alles schijnt weg te vallen. En dan in vliegende storm dat woord te bewaren. Het enige kompas wat niet en teleurstelt en wat niet ophoudt, ook niet in vliegende storm. Dat woord bewaren, omdat het een helende, genezende medicijn is tegen alle kwalen die de ziel er maar kunnen aanvallen, de ziel dodelijk krank maken. Dat woord bewaren, omdat het is als een proviantkast die al mijn honger en al mijn dorst kan stillen, wanneer dat woord door de Heilige Geest in mijn ziel gekend wordt. Dat woord bewaren, omdat het is als honing in alle bitterheden en het mara van dit leven. Het woord als honing, dat die ziel het mag zeggen, uw woord kan mij, alschoon ik alles mis, om zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat woord bewaren, waarom? Omdat het een schild is, waar u achter kunt verschuilen, en tegen al de listige omleidingen van de boze en van de wereld en van het eigen hart. Dat woord bewaren wanneer het lijden en de lijdzaamheid komt, omdat dan uw ziel daarop mag pleiten. En uw ziel tot het hoofd der kerk, tot uw bruidegom mag zeggen: mijn lieve bruidegom, hier staat het. Hier staat het, dat heb je zelf geschreven, dat heb je zelf en mij doen toekomen, het zijn uw eigen woorden. Hem houden aan zijn woord. Ziet ge, die gemeente die had liefde tot het woord. Want dat woord, dat is in heilige, eerbiedige zin. Dat woord, dat is als het ware het trouwboekje wat het hoofd der kerk aan zijn gemeente geeft. En daarin staat dat hij haar ondertrouwd heeft. En dat niets die ondertrouwd niet kan maken. En dat het eenmaal zal zijn dat de volle trouwdag zal komen in het koninkrijk der hemelen. Wat is dat een grote zaak? Als dat gekend mag worden en dat verstaan mag worden. Ja, dan kan het wel een ogenblikje zijn dat die ziel het gaat uitroepen tot de wereld. Het gaat bekendmaken aan de wereld. Liefde krijgt tot de wereld. En dan bedoel ik niet de vleeselijke, natuurlijke liefde die wij in Adam hebben voor de wereld. En dan bedoel ik niet vanuit de wereld die we van nature zelf zijn. Maar dan bedoel ik die heilige liefde waarmee de kerk mag spreken tot de wereld. Dat het woord mag opengaan. Dat daar een geopende deur mag worden gegeven. En dat het heilig dierbaar evangelie mag worden uitgesproken tot een wereld verloren in schuld, dat er een bloedbruidegom is, die al de zonden uitwist, uitdacht, vergeeft, betaald en verzoend voor diegenen die in het geloof de toevlucht tot hem hebben genomen. Krijg je liefde voor die arme wereld, die in het boze ligt en die haar lust en vermaak in de zonde heeft, en die daar het vlees uitleeft in zijn begeerlijkheden. O, die gemeente van Philadelphia, die kreeg een geopende deur. Die kreeg ze. Ze opende zelf die deur niet, want ze had kleine kracht. Dat staat er geschreven. Dat kan ze niet, maar ik open en ik sluit, zei de koning der kerk in de aanhef van deze brief. En hij opende een deur dat die gemeente gaat spreken in de wereld en een getuigenis van Christus aflegt in de wereld. Ziet ge, die wereldliefde. Wereldliefde, ach, daar hoef ik niet naar te vragen, is er die? Je zult beschaamd zeggen, dominee, ik ben één bonk wereldliefde. In vleeslijke zin. O, dat het waarheid mocht zijn en dat u onder de schuld mocht schamen voor God. Maar nou met Philadelphia wereldliefde in positieve zin te hebben. Om dat woord in de wereld uit te dragen. En dat woord te verkondigen. Gij zult mijn getuigen zijn. Dat gold voor Philadelphia. Ach, geliefden, dat de Heere dat wilde schenken. Een brief in de eindtijd. Een brief terwijl de tijden zo donker zijn. Maar Christus schrijft aan zijn gemeente dat hij wederkomt. En dat hij zijn kerk thuis zal halen. En dan is het als de kerk dat mag verstaan. En dat de kerk mag weten. En dat ze mag zeggen, laat aan al de stromen maar vrolijk zingen. Dat ze de handen maar klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heren oog. Hij komt, hij, de liefhebbende bruidegom, de aardrichter, de wereld in rechtmatigheid. En al het volk, ook Philadelphia, dat moet lijden en in die lijdzaamheid haar weg, dat wreed geweld moet zwichten, wordt door hem in rechtmatigheid geleid. Amen. Mochten we danken en bidden. Heere, gij vergunt het ons een ogenblikje om hier vanmorgen zo als gemeente samen te zijn. Heb dank daarvoor, o God, bij uzelven en door uzelven, want hoe moeten wij u danken? Dat kunnen we niet eens. Maar wil gij dan geven dat we u mogen erkennen en dat we u, de Heere, daarin de eer mogen geven die gij waard zijt. En dat gij deze gemeente, een Bethel gemeente, dat staat hier op dit kerkgebouw, dat gij wilde geven dat het ook nog eens een Philadelphia gemeente mocht zijn. Ach, wat zou het een wonder zijn. Wat zou het een wonder zijn, Heer, als het in waarheid is. Dan worden ze niet groot, maar dan worden ze daar klein onder. En dat gij daar groot in mocht worden. Ontferm u in toepassende kracht. Door uw lieve geest. Opdat het woord uw waarheid niet als reuken des doods ten dode zij. Maar als een reuken des levens ten leven geheiligd worden. Gedenk dan in Christus uw Zoon uit genade. Alleen en breng ons zo aan de middag deze dag hier weer te samen. uit gunst en goedheid. Amen. Dat we zingen zouden psalm 98, daarvan het vierde zangvers. Psalm 98, daarvan het vierde zangvers. Gaat dan heen, mijn geliefden, draag onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.